Goed zo, toch?
Ja, dat was ik vergeten.
Oh, zo. Zo, dat is wennen. Nou, goedemorgen allemaal. Oh, je was er ook. Hallo. Johannes 7. Het is altijd hetzelfde liedje. Kort nog is de tijd te meten, want het woord drijft aan tot spoed. Zouden weinig haastig eten, gaan de weg hem tegemoet. Een korte tijd en gelegenheid om zijn woord te openen. Ah, heerlijk. Ellie en Rickert. Johannes 7. Ik zal proberen mijn aantekeningen te volgen. Dat er een enige zinnige lijn in zit. Maar dat doet het in deze geschiedenis wel. U was al in Johannes 7 als u uw Bijbel meegenomen hebt. Anders volgt u het zo of op uw telefoon. Ik lees met u enkele versen en dan gaan we zo even een wandelingetje maken. Johannes 7 vanaf vers 1. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Dan sla ik een bladzijde om en dan kom ik bij u in vers 35. De Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft? Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende water zullen uit zijn buik vloeien. En de zeide hij van de geest, dewelke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover. Maar daarna zeggen zij, waarlijk, hij is de profeet, zoals aangekondigd in Deuteronomium, de profeet als Mozes. Hier in Johannes worden deze twee toch door hier tegenover elkaar gezet. Mozes en zijn wet en hij die het koninkrijk der hemelen kon prediken, onze Heer Jezus Christus. Dan moet ik wel zeggen dat ik in de voorbereiding daarvan, en u leest zo even wat de Heer hier allemaal zegt, dat toch wel een beetje moeilijke dingen zijn om te verstaan. Omdat hij over dingen sprak die nog niet openbaar waren. Dus in het voorgaande hoofdstuk ziet u bijvoorbeeld er staan, eens even kijken, hoofdstuk 6. Ja, hoofdstuk 6 in vers 50 bijvoorbeeld. We gaan even hoofdstuk 6, vers 50. Wij wandelen er even heen en weer. Daar staat, dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. En ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Ja, dat zijn echt fantastische woorden voor ons wanneer wij samenkomen rondom het avondmaal en gedenken aan zijn lijden en sterven wat geleid heeft tot zijn opstanding. En dan spreken deze woorden door ons vol waarheid. Maar voor de Joden hier is dit een reden waarvan je zou zeggen, hoe kunnen deze dingen geschieden? Dus de verwijt dat hij sommige dingen hier zegt over de vader en de zoon. En wat zei hij, ik ben het levende brood wat uit de hemel gekomen is. Hoe konden zij dat weten? En dat is echt het hele mooie verborgene in de evangeliën. Is namelijk, de evangeliën zijn geschreven na zijn opstanding. Vertellen het verhaal van voor zijn opstanding. En in het verhaal van voor zijn opstanding spreekt hij in het verborgene elke keer over zaken die na zijn opstanding zouden plaatsvinden. Goedemorgen. We moeten dan nadenken ook nog op de vroege morgen, hè? Oh, dat is voor de kinderen, toch? Eenvoudige dingen. Maar dit is toch eenvoudig te begrijpen. En Johannes heeft dus in zijn gedachten, dat hij gaat schrijven over wat hij al meegemaakt heeft, wat de Heer Jezus gezegd heeft, wat nu vervuld is in zijn opstanding. En daarin zet hij het verhaal op orde, zoals hij denkt dat het belangrijk is om ons te laten zien dat deze Jezus is. En dan beginnen we maar even in hoofdstuk 1, vers 1. Om zoveel mogelijk te lezen, dat advies krijg ik elke keer. Wij lezen 1, vers 1, daar staat: en in de beginne was het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En dan hier uiteindelijk natuurlijk vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Kijk, dat is achteraf schrijven van Johannes. Om nu het evangelie te schrijven aan ons, aan wij gelovigen, na de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Om te laten zien wie hij is. Maar zijn tijdgenoten konden er natuurlijk geen soep van koken of welk wat je er ook mee kan. Hoezo? Zij begrepen het niet. We zien dat zo verder als we wandelen in Johannes. Zij begrepen dat niet. Als Johannes de Doper aangesteld is om een heraut voor hem te zijn, om de weg voor te bereiden, dan zegt Johannes bijvoorbeeld die mooie uitdrukking in hoofdstuk 1 vers 36. En ziende op Jezus daar wandelen, zeiden: ziet het Lam Gods. En voor ons is natuurlijk dat een open deur. Dat heb je met lammeren, hè? Die gaan door de open deur. Dit is de open deur voor ons. Het Lam Gods dat zou komen. Hoezo, broeder? Nou, u denkt natuurlijk aan de bevrijding, de Exodus. De tiende werd het paaslam binnengehaald. Het Lam Gods, opdat het bokje geslacht zou worden en dat wij daarvan zouden eten. Dat is dat lied, hè? Haastig gaan we hem tegemoet. Dat wij hem zouden eten, dat we verlost zouden worden door de dood van het lam, zouden wij het leven ontvangen. En dat staat dan meteen in het begin van Johannes, omdat hij dat wil benadrukken. Dat hij hem voor wil stellen. En tegelijkertijd zet hij hem voor als de Zoon van God. Als de enige die ons verklaard heeft. Nou, en als je dan zo zijn evangelie doorbladert, zeg maar, dan kom je bij het eerste teken in Cana. Nou, dan denk je meteen, het moet over een bruiloft gaan. Ik neem u nu even mee naar al de kennis die u hebt van deze 66 boeken natuurlijk. Het mondt uiteindelijk allemaal uit in een bruiloft, daar in openbaring, ja, wanneer wij allemaal samengekomen zijn dat het grote feest gevierd wordt. En hier wordt dat feest alvast gevierd en dan krijgen we dat teken van water wat verandert in wijn. Het oude verbond Mozes verandert in het nieuwe verbond onze Heer Jezus. Evenzo als eerste wil hij dat neerzetten, daar is het gezet. Maar dan heb je bijvoorbeeld de tempelreiniging, een prachtige geschiedenis om op zondagmorgen uit te leggen. Wat we dus niet doen nou. Maar als u de andere evangelie leest, dan ziet u dat de tempelreiniging daar op een later tijdstip plaatsvindt. Omdat de andere evangelisten dat op volgorde neer wilden zetten wanneer zij dat hebben zien gebeuren in hun verhaal. Maar voor Johannes is dat het allerbelangrijkste om dat meteen te vermelden in het begin van zijn evangelie. Dus niet op chronologische volgorde, maar op volgorde van belangrijk, van opbouw van het verhaal. En dat is natuurlijk de uitspraak die hij daar doet in vers 19 van het tweede hoofdstuk. En Jezus antwoordde en zei tot hen: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde weer oprichten. De Joden zeiden dan: 46 jaar is over deze tempel gebouwd en zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Ja, voor ons is het de inkopper. Toch? Ja, u knikt allemaal. Dat is de inkoper, wij weten dat. Maar zij begrepen er natuurlijk helemaal niets van. En dat was natuurlijk ook de bedoeling. Het gekke daarvan is, dat hij zich zou openbaren als zijnde de Christus. Alleen hij zei elke keer tegen zijn discipelen: jullie mogen dat niet zeggen dat ik de Christus ben, want ik moet dat nog worden. En elke keer verbergt hij zich dan ook weer. Dat zie je hier ook in het gesprek met Nicodemus, is het ook mooi. Die daarna komt, dat komt dan weer 's nachts. Dus een van de overste leidslieden die komt tot hem. En dan zegt hij in vers 5. Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk niet ingaan. Want Nicodemus had tegen hem gezegd, in vers 4, hoe kan een mens opnieuw geboren worden? En dan ziet hij in vers 9, kunt u dat zo snel volgen? Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Het is dezelfde uitdrukking die in hoofdstuk 6 tegenkwamen, kon hij zo gauw vinden. De Joden wisten niet hoe deze dingen zouden kunnen geschieden. Omdat het nog vervuld moest worden. Johannes neemt ons het lijn mee door en gaat niet helemaal tot het einde toe. Maar hij neemt hier 7 tekenen, 7 wonderen die hij vertelt tot het laatste wonder van Lazarus. Het 7e wonder. Neemt hij ons het verhaal door om ons elke keer voor te stellen wie deze onze Heer Jezus zich toen gepresenteerd heeft en hoe dat pas achteraf, na zijn opstanding, wij mogen genieten van de tekenen en wonderen die hij gedaan heeft, om ons na zijn opstanding, na zijn hemelvaart, dat zagen we net in hoofdstuk 7, dat wij hier nou zouden zijn, zijn evangelie zouden lezen en zouden zien dat hij sprak over ons. Ik weet niet of je dat net nog even las, de Joden vroegen toen hij zegt, ik ga heen, en dan sprak hij over zijn hemelvaart, over de Heilige Geest. Toen zei hij, waar zou hij heen gaan? Zou hij naar de Grieken gaan? In het buitenland? Het hele plan Gods, dat hij na zijn opstanding door Judea en Samaria, ik refereer aan uw kennis van Handelingen, eerst in Judea, dan naar Samaria, zullen jullie mijn getuigen zijn tot aan de einden der aarde, zo eindigen de evangeliën. Nu zitten wij hier aan de einden der aarde, om hem nu groot te maken, door hem in het centrum te stellen, in het midden, en daar ons te laten voeden door dit woord. Want dat is het brood des levens wat we net lazen. Nou, zo ziet u verdere getuigenis van Johannes. Maar de Samaritaanse vrouw moet ik u even meenemen. Want hij heeft dit namelijk al eerder gezegd. Vers 4 van hoofdstuk 4. Zo verliet hij Judea en ging wederom naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in de stad Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land hetwelk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. En Jezus dan, vermoeid zijnde van de reizen, zat al zo neder, nevens de fontein, en het was de 6e uren. En dan lees ik als laatste even. Vers 13 zegt, vers 13 van hoofdstuk 4. Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in de eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Ziet u, dit vers lazen we net ook in Johannes 7. De Heer had dat hier al in Samaria gezegd. Maar als u in de achterliggende gedachte hebt dat hier Jozef begraven wordt door Jozua, zijnde 110 jaren oud, terwijl Jozua 110 jaar oud was toen hij in Efraïm begraven werd, dan zit hij allemaal voortekenen waarvan hij gesproken heeft dat hij buiten het land, in Samaria, de gemeente zou roepen om tot eer en verheerlijkheid van hem hier in deze tijd te leven. Hij zijn gemeente zou opbouwen, zoals een huis, zeg maar. Met muren en deuren en ramen, zeg maar. Ja? Ja, gewoon heel eenvoudig. Nu zou bouwen, opdat hij uiteindelijk dan die tempel gebouwd zou hebben, waarvan hij de uiterste hoeksteen is. En die zou wegnemen en dan weer terug zou komen om te vervullen de rest van de profetieën van Mozes. Dat is de achterliggende gedachte. Maar ik zeg dat zo even tussen neus en lippen door, maar u kunt dus begrijpen dat de woorden die hij zegt precies op dit moment op deze plek moeten plaatsvinden. Dat geeft u de gelegenheid om dat te laten zakken. Dat zou dus betekenen dat de Heer, de God van hemel en aarde, ooit deze schepping gemaakt heeft, zijn mens daarin gezet heeft, door de generaties heen er allerlei dingen gebeurd heeft, hij zijn weg heeft laten wandelen, opdat uiteindelijk een van zijn, de zoon des mensen, want dat is hij dan op dat moment, de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van Isaac, de zoon van Jacob, Jozef, ja, de vader van de Heer Jezus, Jozef uiteindelijk hier begraven zou worden op deze plek, opdat de Heer Jezus duizenden jaren later daar zou komen, daar zou gaan zitten, een Samaritaanse vrouw bij hem zou komen en hij zou spreken over het levende water. Zo moet je die zaken beschouwen. Dat is waarom Johannes dat hier zo neerzet. En dan hebben we het nog niet eens over de woorden die de Heer daarna spreekt. Om uit te leggen wie hij is in het verborgene. Dat is toch wel, ik vind Johannes wel moeilijk wat dat betreft. Want hij spreekt in verborgen termen over datgene wat gaat komen. Nou, dan krijgen we het volgende teken. Dat doet hij in vers 54 van hoofdstuk 4. Zo komt hij nog eens ergens. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea en Galilea gekomen was. Dus het is weer de bedoeling dat wij opletten. Waar is de Heer Jezus? Wat is de situatie? Hij was teruggekomen weer uit Judea. Hij komt in Galilea, geneest de koninklijke hoveling. Waarom, broeders en zusters? Voor jou en mij te laten zien dat wij gebouwd worden in ditzelfde huis. Wat hij zou roepen, wat hij zou bouwen. Dan krijg je hoofdstuk 5 vers 1 en staat na deze. Dus we gaan naar hoofdstuk 7 vers 1, waar we begonnen waren. Om het ingewikkeld te maken. Ja, helemaal niet. Johannes doet dat, hè. Ik kan er niks aan doen. Ik volg gewoon het verhaal. Hoofdstuk 7 vers 1 zegt... En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Oh ja, broeder, ja. Hij zegt na deze. Want in hoofdstuk 5 ziet u de genezing van de lammen te Bethesda. En dat is een fantastische geschiedenis, opnieuw. Speciaal hier neergezet met deze setting, zeg maar, op dat wij zouden zien. Kijk daar, een metselaar, hij bouwt een huis van steen. Want de Heer is op het feest der Joden, gaat op naar Jeruzalem, daar is een badwater, is Bethesda. Huis van genade, van barmhartigheid. En daar ligt een grote menigte, maar er is één zieke, die ligt daar al 38 jaar. Nou, je kent het bekende verhaal wel, hè? 38 jaar verwijst naar een reis van 38 jaar van Israël in de woestijn. Dus die moet die hele reis nog gaan tot ze 38 jaar lang voordat ze het land binnen gaan. Nou, laat ik je mee vermoeien. Maar dan geeft de Heer speciaal... Hij zoekt niet al die kreupelen en blinden. Hè? Hij zoekt er één individueel uit. Het lijkt de Rickert zelf al. Hè? Hij zoekt er één uit die hij benadert met zijn boodschap en die hem gelooft. En die dan gezond wordt in vers 9. En nam zijn bedden op en wandelde. En het was Sabbat op dezelfde dag. Hoofdstuk 5 vers 9. Ziet u dat? Mens werd gezond, nam zijn bedden op en wandelde en het was Sabbat op dezelfde dag. En dan zegt de Joden tot degene die genezen was, het is Sabbat, het is niet geoorloofd uw bedden te dragen. En daar krijgen we het. En dat is, maar ik weet niet hoeveel u weet, zeg maar, of hoeveel u dat kunt imagineren, dat is het Nederlands woord, kunt voorstellen. Wat predikte de Heer Jezus dan tegenovergestelde aan wat de Joden leerden uit de wet? Nou, wij weten niet helemaal precies wat de Joden dan leren uit de wet, precies dan zeg maar. Maar we weten wel dat ze uit de Babylonische ballingschap allemaal wetten en regels en rituelen meegenomen hadden. Om daar het volk zich aan te laten houden. Boven het echte evangelie uit het Oude Testament, want er staat gewoon het evangelie, hè? De blijde boodschap. Van de genade die de Heer aan zijn volk bewees door ze te verlossen. Dus dat was voor hun belangrijk, die rituelen en de wetten en regeltjes waarin het volk zich moest houden, wat zij daar als schriftgeleerde, fariseeën en oversten, er zat dan een groepje boven, hè, die het volk dan moest onder zich brengen. Maar de Heer, die komt met het allereerste eenvoudige regeltje, kent u trouwens de 10 geboden? Ja, uit je hoofd. Ja, oké. Ja. De Sabbat begint het mee, hè? Dat de Heer zou rusten op de Sabbat. En ik kan me niet anders voorstellen als de Heer gaat leren in de tempel, dat hij dit aan de mensen leerde. Dat hij niet leerde dat je op de Sabbat niet je bedje op mocht nemen en mocht gaan wandelen omdat je toevallig genezen was, weet je zo. Hoezo? De Heer, ik ken deze geschiedenis niet, maar de Heer, dan ga je in de woorden van Johannes, hè, dan begint hij over de besnijdenis. Zegt hij, jullie gaan toch ook een kind besnijden op de 8e dag? En als dat toevallig op de Sabbat is, doen jullie dat ook. Dan wordt de wet van Mozes ook gebroken. Jullie begrijpen er helemaal niets van. En hij leerde waarschijnlijk gewoon het volk door te leren over de Sabbat, de rust die de Heer al ingesteld had, daar op de 7e dag, al rusten van zijn werken, omdat God boven ons uit is, zijn plan al heeft neergelegd en wij in alle rust en kalmte alleen zijn plan maar hoeven te volgen en daarin hoeven te wandelen, want hij rust er al van. Het is al voor elkaar. Waarom zouden jullie druk maken? Ik zag zo'n liedje voorbij komen. Hè? Er loopt een lang man langs de velden en dat is wat hij vertelde. Kijk naar de lelies in het veld. Ik heb het allemaal al gemaakt. Mijn plan ligt er allemaal wel klaar. En zo vertelde hij volgens mij aan het volk als machthebbende, niet als de schriftgeleerden en fariseeën, over het evangelie uit het Oude Testament en over de macht van de Heer in de psalmen en het prediker uit Jesaja. In tegenstelling wat hier nou gebeurt. Nu heeft hij alleen op Sabbat dit gedaan en hij vergelijkt die gezondmaking van die man met de besnijdenis. Dat is de echte gezondmaking, hè? Dit is de opstanding uit de dood. Op de achtste dag moest er besneden worden. Dat was nog niet eens in de wet zo, hè? Wie was de eerste die besneden werd? Abraham, zonder schoolhard. Toch? Het gaat daar helemaal op terug. Abraham, de vriend van God. Nou ja, we kunnen niet allemaal op teruggrijpen. Daar wordt die mens gezond gemaakt. Maar u weet net als ik dat en Abraham in de besnijdenis, en dat hij Isaac meeneemt de berg op, en dat de Sabbat ingesteld wordt, allemaal voorafschaduwing is van de opstanding van onze Heer Jezus Christus en zijn werk daarna. En daar zit u nu in te rusten. Hij werkt tot nu toe. Dat is het werk wat hij nu doet. En ziet u in vers 16 dan, want hij heeft de draad kwijt natuurlijk. Ziet u in vers 16 van hoofdstuk 5. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En dat zag u in hoofdstuk 9 staan. Hè? Hij wilde daar niet wandelen, want ze zochten, want hij wilde hem doden. Maar er komt nog volgende. En Jezus antwoordde, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom zochten dan de Joden ze meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeiden dat God zijn eigen vader was, zichzelf goden even gelijkmakende. Dat is dan weer een moeilijkere kost waar ik dan niet op in wil gaan. Ik krijg een hele moeilijke stuk van vader en zoon en de eeuwige zoon, wat men er allemaal niet voor moeilijk heeft gedaan. Maar wat hij doet is, hij geeft een getuigenis. Eens even kijken, dat de vader hem gezonden heeft, vers 37. En de vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. En gij hebt nog zijn stem ooit gehoord en nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in die blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn er die van mij getuigen. Ziet u die in vers 37 staan? De vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Hoezo? Nou zegt hij in vers 39, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En zo geeft hij de Joden het woord van Mozes. Hij zegt, wat Mozes gesproken heeft, als jullie dat geloofd zouden hebben, zouden jullie mij zien als de Messias, als de Christus. Zouden jullie mij geloven? Alleen de hele grote tegenstelling van ons ook is, zij mochten nog niet in hem geloven. Is dat gek? Nou, kom even op terug. Ik wil even een tussengeschiedenis weer noemen. Dat is de wonderwaarswijziging. We hebben net gelezen over het brood des levens. We hebben gelezen over dat Jezus zegt, je moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken. En dan begrijpen wij allemaal uit, ik kan die geschiedenis allemaal niet ingaan, maar u leest het maar even voor uzelf. Dan spreekt hij over het manna wat gegeven is uit de hemel. Toch? Door Mozes. En hij zegt, Mozes heeft u dat niet gegeven, maar ik ben dat hemelse brood wat nedergedaald is. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus hier in Johannes. Vele woorden die hij tot ons spreekt om het evangelie in het verborgen bekend te maken. Maar in de tijd, tegelijkertijd doet hij een teken. En wat voor teken doet dat? Hij gaat over de zee. Daar komt de schare tot hem. Daar neemt hij 5 visjes en 2 broden. Dankjewel, hè. Ja, ik denk, zal iedereen wakker zijn. Ja, weet je nog met het lied van 2 weken geleden? 2 broden en 5 visjes en hij begint te breken. En dat is, zeg ik dat goed? Nee. 5 gerstebroden en 2 visjes. Ja. Oh, sorry, als u daarna wil lezen, is vers 9, hè? Van hoofdstuk 6. Die neemt hij en dan is het, gelooft gij dat? Het lijkt me zo fantastisch mooi om naast gezeten te hebben. Weet je echt, dat niet. Er zijn heel veel tekenen en wonderen waarvan ik denk, nou, daar had ik wel graag bij willen zijn. Maar deze is echt heel mooi. Vijfduizend man, hè? En je kijkt naar die handen en wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Ja, hij geeft het leven, brood, geeft hij zo weg. Maar waar doet hij dat? In Galilea, want hij wilde niet in Judea wandelen. En als je daarover komt, je bent met 5000 man bij elkaar. En als je dan geluk hebt, als je morgen uit vroeg hebt, ook nog ontbijt. Er staan nog 12 korven ernaast. Wat wil je dan? Dan wil je hem toch koning maken. Dus staat er in vers 15 van hoofdstuk 6. Jezus dan weten dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maken, ontweek wederom van op de berg hij zelf alleen. Dat mocht nog niet gebeuren. Hij mocht nog geen koning worden. Hij deed die tekenen wel, maar konden hem nog geen Messias maken. Want alles wat hij deed was een voorafschaduwing van. Dus licht scheen daar, maar de schaduw werpt hier nou zijn licht vooruit. Kan dat? Zijn licht vooruit over wat er nog zou gaan komen. En daarna wandelt hij op de zee, op zo'n prachtig beeld. En dan het brood des levens spreekt hij dan over vanaf vers 22. Zo komen wij langzamerhand in hoofdstuk 7. We hebben dat gehad over het manna, zoals hier beschreven staat. Moet ik overslaan. Dan kom ik in hoofdstuk 6, vers 59. Om uiteindelijk te zeggen, deze dingen zeide hij in de synagoge lerende te Capernaum. Ik weet niet of je dan de evangelie wilt gaan lezen, maar dan ziet u dat in de andere drie evangelieën met nadruk de Heer elke keer in Galilea wandelt, om daar te laten zien dat hij naar de Grieken ging, om zo maar te zeggen, de gemeente zou roepen, als ik zo vrij uit mag spreken, broeders en zusters. Maar dat hij hier in Johannes met name elke keer naar Jeruzalem heen gaat. Maar hier benadrukte hij, deze dingen gebeuren in Capernaum. Deze dingen gebeuren in Galilea. En dan is een opvallende uitspraak, de volgende, vers 60. Velen dan van zijn discipelen dit horen, zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Heb je wel eens over nagedacht? Wat bedoelen zijn discipelen nou eigenlijk hiermee? Als hij dit voorgaande verteld heeft. En ik denk dat in vers 53 de oplossing staat, om zo maar te zeggen. Er staat, Jezus dan zei tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. En deze harde boodschap heeft de Heer voor de wereld. Voor de Joden, voor allen. Wij hebben het leven in onszelf niet. Daarom legt hij de lammen van Bethesda daar neer. Is de lammen van Bethesda daar om ons te laten zien wie wij zijn? Dan moet je nou even pauzeren, hè, dat het doordringt. 38 jaar, hè, als het feitelijk waar gebeurd is. Ga maar liggen. Kom over 38 jaar wel eens weer terug. En je wordt dan verlost. Dat is het beeld van volk Israël, maar dat is net zo goed het beeld wat vanuit Adam daar gekomen is, toen de zondeval daar een keer daar was. Wij zijn niet in staat om ons tot het water der barmhartigheid te begeven. Wij zijn niet uit onszelf in staat om dat water tot onszelf te laten komen. Wij zijn niet in staat om de Sabbat te houden, om ons te laten besnijden en onze muntjes in de tempel te doen, opdat wij rechtvaardig zouden zijn en wij het volk van God zouden zijn die recht heeft om de hemel in te gaan. Geen zins, niks. Deze reden is hard. Deze reden zegt hij ons, wij hebben het leven niet in uzelf. Opdat wij niet zouden zien op de wet van Mozes, die ons door zijn wetten en regels ergens recht op zouden laten zien. Er is maar één iemand waar wij op zouden zien en dat is Jezus. Dat is ook een liedje, hè? Ja. Hij heeft de sleutel. Hij is de sleutel. Alleen op hem zouden we zien. En deze reden is hard en daarom gaan velen van zijn discipelen weg. En kan het helaas in deze scène, setting, in dit verhaal, wat jij net zo mooi vertelde, hè? Een mooi verhaal. Het is geen mooi verhaal. Als u dit verhaal verder gaat, dan krijgen we nog dat hij zegt, dat Simon Petrus in vers 68. De beroemde woorden zegt, Heer, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Dus je dan denkt, nou zijn we op het hoogtepunt gekomen. Hier hebben we Petrus, de Petra, de rots die aangesteld is. Straks, nu niet, straks om het evangelie vrijuit te gaan spreken daar in Jeruzalem. Maar hier wordt gezegd, hij zegt, wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordt zegt, heb ik niet u 12 uitverkoren? En één uit u is de duivel. En dit zeide hij van Juda, van Simon Iscariot. Deze zou hem verraden, zijnde een van de 12. Hij had hun uitverkoren. En op basis van die genade kon Petrus dit getuigen. Maar toch moest hij tot de 12 nog zeggen, één uit u zal mij verraden. En als u de geschiedenis verder leest, het wordt echt een kippenvelverhaal, zeg maar. Dan zegt hij tegen de Joden, gij zijt broedermoordenaars van de beginnen. En dan verwijst hij naar het bloed van Abel. Naar de allereerste mens die stierf. Omdat wij zouden begrijpen dat wij over hogere dingen spreken dan alleen maar een breedje brood wat gebroken werd. Of een besnijdensje, oh zo pijnlijk. Maar over een besnijdensje wat een teken zou nemen, het teken heeft een betekenis en dan zou een vervulling krijgen. Dat is waar wij, zoals Johannes probeert het ons voor te stellen. En dan komen we in hoofdstuk 7 en dan zegt hij, na deze wandelde Jezus in Galilea. Hij wilde in Judea niet komen, omdat de Joden hem zochten te doden. Daar kan ik dus ook niet aan doen. Hè? Als u de Bijbel wilt lezen, dan zit dat zo in elkaar. U kunt het verhaal volgen. Hoofdstuk 5 tot en met 7 horen zo bij elkaar. En vers 2, en het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Ah. Hoofdstuk 6, vers 4. Ja, dat zeggen ze altijd. Je staat daar tot meerdere glorie en heerlijkheid van de Heer om mooi voor te dragen en je moet Bijbelstudie doen. Dat is een heel lastige combinatie. Hoofdstuk 6, vers 4 staat. En vers 4. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Waarom staat dat nou bij de wonderbare spijziging? Omdat het Pascha spreekt over de aarenoogst. Omdat het spreekt over het brood. Want wat gebeurt er met het Pascha? Daarna krijgen we het feest van ongezuurde broden. En wat gebeurt er op de derde dag? De eerstelingen garf werd binnengehaald. U kent de Bijbel zo goed en u weet alle typologie, of niet, zuster? Ja, hè? Ja, ja, zie je wel. Ja, blij dat jij er bent. Snapt er iemand iets? Nee, maar... dat zeg ik helemaal verkeerd. Nee, maar dat is toch het beeld van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Daarom wordt het hier genoemd. En dat brengt het uiteindelijk, die broden bij elkaar. En waar werden twee broden... Oh, we hadden het net over die 5 gesten broden en 2 vissen. Waar werden die 2 broden in de handen van de priester samengebracht? Op welke dag? Pinksterdag. Dat is allemaal typologie, beeldspraak in het Oude Testament die hier vervuld gaat worden. En daarom is het niet zomaar bij Sigar. Het is niet zomaar dat het hier staat dat Pascha de Joden was nabij. Het is dat Johannes ons verwijst op vele grotere geschiedenissen die gebeurd zijn. Een tabernakel die gebouwd is, een tempel die gebouwd is. Allemaal verwijzende naar het werk wat hier nu gaat volgen. We zijn er nog niet eens. En dan zegt hij hier, als hij komt in hoofdstuk 7, het zegt gewoon tussen neus en lippen door, het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was daarbij. Nou. Opdat wij zouden komen tot de conclusie en het besef dat eerst gesproken wordt daar in Galilea over het brood wat uit de hemel zou komen en gegeven werd aan de Galileërs, aan het Galilea der heidenen, omdat we nu in Judea gekomen zijn. En in Judea is de loofhuttenzetting, omdat de loofhuttenzetting een half jaar later, op dezelfde dagen, de loofhutting spreekt over de openbaring van het koninkrijk. Doe dan, broeder, knik dan. Ja, hè? Toch, ja. Ik weet ook wel dat u weer terug moet naar huis en uw aantekeningen erbij moet halen. En dan zeggen, oh ja, zo was het. Maar zo is het. Dus nu komen we tot de openbaring van het koninkrijk. Maar toch mag hij zich niet openbaren, want hij is nog niet de Christus. Het is moeilijk, hè, van Johannes, om dat er zo neer te schrijven. Maar hij doet het wel. En dan zegt hij, wat gaat hij doen? De Statenvertaling, die is heel leuk. Hoofdstuk 7, vers 4, gaan we even lezen, staat... vers 3. Zijn broeders zeggen tot hem, vertrek van hier, ga naar Judea, opdat uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgene en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar u zelf aan de wereld. Wat een moeilijke zin. Er staat alleen maar, zijn broeder zegt tegen hem, want ik pak maar gewoon een nieuwe vertaling, veel makkelijker soms. Er staat gewoon van, kijk, als je nou deze tekenen doet, doe dat dan in het openbaar. Zodat de mensen het kunnen zien dat jij dat gedaan hebt. Niet? Ja, zo staat het er gewoon al, in een heel moeilijk Nederlands. Hè? Dus even ter verklaring. Dus waarom ga je nou niet naar Jeruzalem? Ga nou naar Judea en laat zien wie je bent. Staat trouwens wel achter, wat stond er eigenlijk weer achter? Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Tekenen en wonderen deed hij. En dan zegt hij ook tegen hen, hè, Ik moet elke keer tekenen en wonderen doen, anders geloven jullie niet. Ja, dus gauw de tekenen weer voorbij zijn, dan vergeten ze maar weer. Ja, zo is het. Of ik kom alleen maar terug om opnieuw te eten. Weet u dat nog? Omdat ze brood gekregen hadden. Maar Jezus zei tot hen, en daar hebt u het, vers 6. Mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. Zijn tijd was nog niet daar. En dan gaat hij op in, mijn tijd is nog niet vervuld, zegt hij nogmaals in vers 8. En dan gaat hij in het verborgen. Vers 10. Als zijn broeders opgegaan waren, ging hij zelf ook op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. Dat is mooi, hè, verborgen. En toch gaat hij in het verborgene, dus niet openlijk van, ik ben de man van Nazareth en heb je wel gezien wat ik in Galilea gedaan heb? Zo, dan had hij ook zo de straten in kunnen lopen. Nee, hij had die taak van de vader, moeilijk, de Heer is dat niet echt makkelijk werk zelf. Wat moest hij doen? Hij moest de mensen leren. Dus als hij midden, vers 14, van het feest, zijn we midden in het feest, zo ging Jezus op in de tempel en leerde. En de Joden verwonderden zich, zeggende, hoe weet deze de schriften daar hij ze niet geleerd heeft? En Jezus antwoordde en zeide, mijn leer is de mijne niet, maar degene die mij gezonden heeft. Zo iemand wil deszelfs doen, die zal van deze leer bekennen of zij het God is en dat ik van mijzelf spreek. Want hij zocht niet zijn eigen eer, hij zocht de eer van de Vader. Dan krijgen we hele moeilijke zinnen weer, hè, door doorgaan. Maar dan spreekt hij in het verborgen in vers 33, daar waren we net zo'n beetje gebleven. Jezus dan zei tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden en waar ik ben kunt gij niet komen. Ja, als je dat aan de mensen gaat vertellen, dan zegt ze, ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Net Nicodemus, die zegt, hoe kan dat nou geschieden? Wat gaan we nou eigenlijk doen? We begrijpen het niet. En dat was ook de bedoeling. Hij ging in het verborgen. Het werk moest nog volbracht worden. Maar hij spreekt eigenlijk over twee dingen. Hij spreekt over zijn opstanding en zijn hemelvaart. Maar daarna spreekt hij, nu nog in het verborgen, maar straks hier in verder versen openbaar, over zijn openbaring aan de gemeente, wanneer hij zijn zegeningen gaat geven. Dus hij zal zijn eigen hemelvaart zal hij zien. En dan zeggen de Joden, begrijpen dan, de Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Nou, daar heb ik hier net even op geweest, hè? Ik heb misschien nog wel een beter voorbeeld, zeg maar, uit het Johannes-evangelie. Op een bepaald moment zegt Caiaphas, het is nuttig, de hoge priester, de laatste hoge priester van het Oude Verbond, die zegt, het is nuttig dat één man sterft, dan dat het hele volk verloren gaat. En hij wist niet dat hij, degene die opstond tegen de Heer Jezus, die hem wilde veroordelen, dat hij met die woorden profeteerde over wat de Heer eigenlijk daadwerkelijk zou gaan doen. Dus tegen wil en dank, en deze ongelovigen, deze tegenstanders, verheerlijken de Heer in zijn werk. En dat gebeurt hier ook. Zij begrijpen het niet en zeggen, wat zou hij dan gaan doen? Zou hij misschien naar de Grieken gaan? Zou hij misschien daar gaan leren? En nu heeft Johannes in verborgene één vers gesproken over de roeping van de gemeente. De Heer Jezus zou opstaan, zou naar de Grieken gaan, naar buiten het land, naar Galilea der Heiden, daar de gemeente roepen en dan volbrengen en terugkomen in Judea. En wanneer? Vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, toen Jezus riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende water zullen uit zijn buik vloeien. Dit is de laatste grote dag van het feest. Er is geen ander feest met een achtste dag dan het Loofhuttenfeest. Dus we hebben, het zit helemaal door elkaar. Heb je dat trouwens, ja. Het is net zo'n kaartspel, zeg maar. Hè? Schudden. Eerst ligt alles netjes op volgorde, als je een nieuw pakje koopt. Oh, jullie doen niet aan kaarten. Heel goed, hè. Het schijnt heel slecht te zijn. Er is een mooi lied van gemaakt, trouwens. Hè? Een man die zat de kaart in de kerk. Maar dat is van na de dienst. Is er, bestaat het, Dick? Ja, Dick weet het. Oké, u hebt een paar kaarten. Of een rits bijbelboeken. Of, laten we even zeggen, u hebt de wereld zoals die gemaakt is. En dan pakt de Heer, pakt een paar kaarten en zo. En die zegt, ik ga mijn werk volbrengen. Ik heb beloofd, ik ga mijn werk volbrengen. En dan roept hij dat volk en dan zegt hij tegen dat volk, ja, ik heb het allemaal gemaakt zo. Maar nu ga ik alles even door elkaar gooien. Dit is de eerste maand, zegt hij. Maar het was de zevende maand. Dus alles komt in de knup, zeg maar. Wij kunnen, hoezo? Waar gaat het eigenlijk over? Oké. Wij gaan luisteren naar de Heer wat hij nu gedaan heeft. En in één keer begrijpen wij dat hij de lente, wanneer dus de eerste dingen tevoorschijn komen, dat hij dat als de verlossing ziet en, als het, en daarmee ook zijn feesten maakt op de gezette tijden. Hoe heet dat trouwens, hè? Nou, we hebben nog steeds studie te doen, hè? Niet helemaal naar Genesis gaan. Op de gezette tijden zet hij dat neer. En dan, na zoveel tijd, dat heet de intertestamentaire periode. Ja, na zoveel tijd, zegt hij, komt dan uiteindelijk nieuwjaar. Weet je het nieuwjaar? Ken je Israëls nieuwjaar? Rosh Hashanah. Oh, ik heb allemaal opgezocht, hè. Dus ik weet dat zo. Ken ik niet? Oh, kom op. Papa, ja, daar zit er een. Zilveren trompet, hè? Nou, jij bent heel goed onderlegd, ja. Dat is het nieuwe jaar, de zilveren trompetten. Als bazuin geschal des heren. Ken je dat lied? Oké, dat is een terugverwijzing naar het nieuwe jaar. Als het bazuin geschal des heren klinkt, als die trompetten klinken, dan is de periode aangebroken in de feesten van de Heer, een beeld van de toekomst die gaat komen, is dat nadat hij het Pinksterfeest gehad heeft, er een hele lange tijd gebeurt. Niks gebeurt, maar wij zien dat niet. Het gebeurt allemaal in het verborgenen. Het is stil. Het groeit en bloeit allemaal. En dan klinkt die stem. Van wie ook weer? De Archangels. Oh, ik ken die lied. De stem van de Archangels klinkt in het rond. De wederkomst van de Heer voor ons. Hij roept ons. Dus daar gaan wij. De feest. Maar dan moet het feest voor de Joden nog gaan beginnen, hè? En dat is zo, heb je dat nooit vreemd? Ik heb het zo vreemd gevonden altijd. Van al die grote feesten die zijn, wat is het grote feest, zeg maar? Uit de grootste dag eigenlijk uit die wetten en regels van Leviticus 23. Verzoendag. Daarom heet hij ook groot. Eigenlijk is het, alles draait om grote verzoendag. Dan knik met mij. Ja, nee, maar dat is toch, Leviticus 23, daar heb je grote verzoendag. Maar in de evangelie komt de hele grote verzoendag niet voor. En als je dat denkt bij jezelf, dat is gek, dan denk je, nou nee, dat klopt dan eigenlijk ook precies. Want het gaat helemaal over de grote verzoendag. Er wordt niet letterlijk over gesproken, maar alle evangelie gaat over die ene dag dat de Heer verzoening zal doen. En dan hebben we het over zijn werk daar. Want nu hebben we het ook verborgen over zijn wederkomst, wanneer hij terugkomt op de Olijfberg. Dan is grote verzoendag. En komt het loofhuttenfeest. Met dan uiteindelijk de achtste dag, waarbij er een nieuwe schepping daar mag zijn. En stromen van levend water uit zijn binnenste, uit ons binnenste, zou vloeien. Er zijn zoveel lagen die hier liggen, dat wij de eenvoudige altijd moeten houden. Het gaat om de Heer Jezus, zijn werk wat hij zou gaan doen. Dus kom tot mij op de grote dag van het feest. Terwijl ik wel in het verborgene weer wegga. Had ik het over de Olijfberg, hoofdstuk 8 vers 1. Hoofdstuk 8 vers 1. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. Ja. Dat is trouwens het laatste vers van hoofdstuk 7. Maar dat is voor de indeling van de hoofdstukken. Maar hier spreekt dus Johannes in het verborgene. En dat maakt het zo moeilijk voor hem. Aan de andere kant, ja, geïnspireerd door de geest. Want die was toen nog niet, maar nu wel. Ik vind het mag wel even een beetje onder elkaar doen. Hè? Daar stond hij toch, hè? De geest was nog niet, omdat de Heer Jezus nog niet verheerlijk was. Maar nu is de Heilige Geest dan hier wel. Of niet? Ja, probeer maar nee tegen te zeggen, hè? Ja, gelooft gij dat? De Heilige Geest is hier wel. En door de Heilige Geest geïnspireerd heeft Johannes dit geschreven. Omdat wij die grootste verhalen van schepperen van hemel en aarde... Begon hij toch mee in hoofdstuk 1 vers 8. In het begin was het woord. Ja? De man die dit allemaal geschapen heeft. Die dit allemaal hier zo neergelegd heeft. Omdat hij daar langs zou wandelen en het zou vervullen. Geloven wij ook nog steeds dat hij ten hemel gevaren is. Maar ook dat hij terug zal komen. Nou, ik heb nog nooit zoveel zere nekken gezien die allemaal zaten te knikken. De Heer Jezus komt terug. Hij zal het verlossen. En dan komt hij weg. Alles is voorbij. Of alles begint. Nieuwjaarsdag. En dan moet de vervulling voor Israël moet nog gaan komen, voor deze halstarrige Joden. Maar ze zijn niet anders dan wij. Wij lagen daar allemaal in Bethesda. En konden maar één ding doen, is wachten tot de Heer bij ons komt en tegen ons zegt, neem uw berken op en wandel. Dat is wat in deze geschiedenis zegt. En dan moet ik afsluiten, dan had ik mijn aantekeningen natuurlijk vergeten, maar ik heb ze niet voor niks niet meegenomen. Laten we niet gaan naar de psalmen, was daarover, maar gesproken over de springaven des levens. Wat een mooie uitdrukking, hè? Dat is de Heer Jezus. Wat van Jehovah gezegd wordt, de springader des levens. Maar wordt tegelijk gesproken over de rotssteen die geslagen wordt. Die wordt de springader des levens. Want in het water, tuurlijk, we hebben hier het brood. Tuurlijk, we hebben het lam Gods. Als u verder gaat, en u komt over een paar weken weer, dan kan ik het misschien daarover hebben. Het licht der wereld, wordt hij hier allemaal genoemd. Maar het water is waar wij in bestaan. Wij stromen. Het leven stroomt, toch? De wereld in het water en door het water bestaande, citeer ik uit de 2e Petrusbrief, dat waarin wij bestaan, dat water is van levensbelang. En die bron, ja, er wordt gesproken over regen, wat zal neerdalen. Ach, broeders en zusters, neemt u me mee naar de landbouwkalender, waar gesproken wordt over de vroege regen en de spaderegen. Op het juiste moment zaaien, hier zit ook een boer, op het juiste moment zaaien, opdat als de warmte goed is en het zonlicht is goed, dan groeit dat. En dan groeit dat, omdat het geoogst zou kunnen worden en wij daarvan zouden leven. Want als de oogst mislukt, zouden wij gewoon aan het eind van het jaar niet meer daar zijn. Allemaal door het water. En dan ziet u dat als, dat zijn grootste dingen, hè? Als de Heer Eden daar neerlegt. Dus laten we toch even naar Genesis heen gaan. Vers 8. Genesis 2, vers 8. Oh. Ah, we zijn aan het einde gekomen. Ik zie al mensen gapen. Nou gaat het goed. Als ze maar niet uit het raam vallen. En ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten. En hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het aangezicht, goed tot spijzen, en de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis en des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden, om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. Ik zal die deze vier rivieren niet spreken, maar hier wordt de rivier, het water wat voortkomt uit een bron, opkomt, ja, is nodig om dit allemaal te bewateren, opdat de boom des levens, geplant aan waterstromen, Psalm 1, ja, de boom des levens hier zijn leven zou ontvangen. En dit gaat door, als u met mij leest, is dit, neem even Jesaja 12. Mooi om te lezen. Dat mag allemaal. Het vrije land. Ja, uit mijn hoofd had ik het niet goed. Ik mag hem even helemaal voorlezen. Hè? Want het is een danklied der verlosten. Dat delen we met elkaar. En te diezelfde dagen zult gij zeggen: ik dank u, Heer, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Ziet, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn serte en mijn psalm. En hij is mij tot heil geworden. En gij, lieden, zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zult in diezelfde dagen zeggen: dankt de Heere. Roept zijn naam aan. Maakt zijn daden bekend onder de volkeren. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulk zij bekend om de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israëls is groot en in het midden van u. Ah, dat zijn wij, dat zijn wij. Hij is in het midden van ons. En mocht u er niet van overtuigd zijn, ik zal u toch voorhouden. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Bent u nu gedrenkt door deze bron? Dan zegt hij: fonteinen van levend water zullen u uit voortspringen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, want jij getuigt. Ik ga morgen ook niet op mijn werk tegen mijn collega zeggen: weet je wel dat ik in de Heer Jezus geloof? Echt niet. Maar wanneer jou gevraagd wordt, of in jouw manier van leven, of jouw Bijbel die daar staat in de kast, in het levenspad wat jij nu gaat, Wanneer jou gevraagd wordt, getuig jij. En wat gebeurt er dan? Het is de vervulling van wat de Heer hier in Johannes 7 op het tempelplein op de grote dag van het feest zegt. En wat vervuld mag worden op een gewone dinsdag of een donderdagavond. Stromen van levend water zullen uit jou voortvloeien. Alleen om te getuigen dat je gelooft in Jezus. De levende Christus. Hier in Jesaja al voortgezeld. Psalm zingt de Heer. Misschien horen de buren dat. Dat is een getuigenis. Dat is wat vervulling van profetie is. Dat is het levende water. En dan moet ik u daarmee heen nemen naar... U kunt het terugluisteren. Gaan we niet naar Ezechiël 47. Maar daar staat een nieuwe tempel. Daar stroomt weer water uit. En degene die daar staat zegt tegen degene die daar... Tot Ezechiël. Deze wateren stromen naartoe. En zijn levend water. Alle wateren worden genezen. Alle wateren worden genezen. Staat er gewoon in Ezechiël. Allemaal voortvloeiend. Vooruitwijzend op. Zacharia. Gaan we niet naartoe. Het zal te dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem zullen vlieten. De helft naar de Oostzee en de helft naar de Achterse Zee. Wanneer is dat? In Jesaja 14. Als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Het water, stromen van levend water zullen eruit voortvloeien. Nou, en dan komen we uiteindelijk. En dat kan ook niet anders. We waren in Genesis geweest, dus eindigen we in 22 vers 1 van het boek. Openbaring. Nou, 22 vers 1, openbaring. Nou, veel verder kan ik niet. Hoger kan ik niet, hè. Ik kan proberen een octaaf hoger te praten, maar dat helpt ook niet, hè. Nu, ja, ik hoop dat hij net... Ik ben awesome wonder, zo weet dat, hè. O God als hoog, en hoort aanbiddelijk wonder. Kan dat a cappella? Vernemen van uw werken zonder taal, der sterren pracht. Het dreunen van de donder, uw kracht en heerlijkheid in gans het heelal. Nou, de rest kent u toch wel, of niet? Dan zingt mijn ziel tot u, mijn Heer, mijn Heil. Hoe groot zijt gij? Zing dan maar mee. Hoe groot zijt gij? Dan zingt mijn ziel tot u, mijn Heer, mijn Heil. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijn